Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het is misschien wel het meest besproken element in de politiek en in het nieuws. Stikstof. Het is een begrip geworden. We zitten in een stikstofcrisis. Stikstof is iets waar we vanaf moeten, iets dat onwenselijk is. Een veelbesproken onderwerp, maar wat vertelt de wetenschap ons eigenlijk over stikstof? Is het echt zo slecht als wordt gedacht? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Laura Wismans en Marcel Aandebrug.
Hallo.
Welkom. Marcel, jij hebt al vaak geschreven ook over stikstof in de krant, over de crisis en de nadelige kanten. Maar vandaag gaan we het dus hebben over de wetenschap achter dit element en ook over de positieve kanten ervan. Hebben jullie ook eigen stikstofervaringen?
Behalve dan dat ik auto rijd waar stikstof in vrijkomt, ja. Nee, ja bij de dokter, hè, als je een vrat moest laten aanstippen. Heb ik op zich al jaren niet gedaan, maar als kind deed ik dat.
Ja, inderdaad.
Dat wel eens. En dan kwam er zo'n vat en dan haalden ze daar wat uit. En dan ging dan een beetje roken en zo. Het was geen rook natuurlijk, maar...
Het was heel koud of zo, herinner ik me. Of...
Ja. Heel raar. Was wel, ja, ik kende dat helemaal nog nergens van. Ik vond het een hele bijzondere ervaring altijd.
Het is magisch, maar ja. Ja, maar en de vrat verdween dan vaak ook.
Een vroege kennismaking met stikstof. Beetje raar eigenlijk, want eigenlijk al zodra je op aarde komt, heb je natuurlijk een kennismaking met stikstof, omdat het in de atmosfeer zit.
Dus... Maar dat weet je dan nog niet, hè? Nee, daar moet je eerst scheikundeles voor hebben gehad dan.
Laura, hoeveel procent is het ook alweer dat de atmosfeer...
78%.
Ja, dat is eigenlijk gewoon ook het meest voorkomende element überhaupt dat we inhalen.
Ja, en meer dan zuurstof. Dat is toch, als je denkt aan lucht, frisse lucht, dan denk je aan, oh, lekker zuurstof. Maar er zit veel meer stikstof in de lucht. Ik denk dat veel mensen dat niet eens beseffen.
Want Laura, als we bij de basis beginnen, ik zit gewoon weer heel hard even aan mijn scheikunde lessen op de middelbare school te denken, maar wat voor element is stikstof nou precies? Wat voor atoomnummer heeft het bijvoorbeeld?
Ja, het is nummer 7, dus lekker bovenin, een vrij licht element. En ja, wij kennen het vooral eigenlijk, hoe het in de lucht zit, dat is niet het losse element. Dat is eigenlijk alweer een molecuul van 2 stikstofatomen aan elkaar. Met een 3-dubbele verbinding, echt heel stevig aan elkaar. N2, maar als element zelf ligt het echt wel aan de basis van het leven. Zonder groeit een plant niet. Ook de eiwitten in ons lichaam bestaan dankzij stikstof als bouwsteen. Dus ja, het is gewoon een van de belangrijkste dingen. We mogen echt wel blij zijn dat stikstof er is. Heel anders dan waar het de afgelopen tijd voornamelijk over gaat.
Zonder stikstof waren de planten er niet, waren wij er niet.
Nee. Was er geen leven.
Dus, nee. Stikstof bedankt.
Ja, de naam stikstof is wat dat betreft ook best wel raar gekozen. Een hele onvriendelijke naam voor zoiets belangrijks.
Waarom is dat zo?
Onze naam stikstof, dat komt van de Franse benaming azoot. En dat betekent geen leven. En dat is volgens mij weer vernoemd naar de ontdekker van stikstof. In 1772 is het officieel ontdekt door Daniel Rutherford. Die deed een muizenexperiment. Hij zette muizen in een afgesloten bak. Hij haalde daar, het is niet een heel aardig muizenexperiment.
Nee.
Hij haalde daar het zuurstof uit. En ook de andere 2% dingen die daar nog in rondzweefden. En totdat er alleen nog stikstof over was. En ja, dat overleven die muizen niet. Hij noemde zijn vinding toen noxious air, dus schadelijke lucht. Kaarsen branden er niet in. Dieren kunnen er niet in ademen. Dus in die zin, daar is die negatieve benaming een beetje vandaan gekomen.
Dus eigenlijk kun je zeggen, het komt vooral door het gebrek aan zuurstof in die lucht,
ja.
Waar stikstof heeft de schuld gekregen.
Ja,
Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen.
En je zegt 1772, dus we hebben ook nog een stikstofjubileum nu dit jaar. 250 jaar. En dat viert het element met een crisis. Dus dat...
ja, inderdaad.
Dat moeten we toch anders doen, ja.
Ja, dus wat jij beschrijft, dat is de wetenschappelijke ontdekking. En kun je ook iets vertellen over de geschiedenis van het nut van stikstof?
Ja, daar zitten uiteraard ook ontzettend veel wetenschappelijke ontdekkingen achter. Ik las een hele leuke review paper daarover, waar echt een beetje die geschiedenis wordt nagegaan. En die begint gewoon bij de allereerste boeren. The History of Nitrogen, die pinpointen zij op 10.000 à 6.500 jaar geleden. Wanneer de domestication of animals on farmed land began. Ja, dat vond ik heel grappig daaraan, want op dat moment waren kleine boeren, echt niet de boeren die, zoals we die nu kennen, maar die hielden op hetzelfde land waar zij hun gewas lieten groeien. Daar liepen ook de dieren rond. Dus het effect van wat stikstof kan doen, namelijk in mest zit stikstof en het laat de planten groeien. Dat effect is waarschijnlijk al heel lang geleden gezien. Maar het inzicht van hoe dat nou, of wat daar dan gebeurde, dat kwam natuurlijk veel later.
Ja, en welke stof het precies was.
Welke stof, ja.
Ja, dat kwam echt veel later. In de 18e eeuw werd bijvoorbeeld op een gegeven moment ontdekt dat planten ook stikstof uitscheiden als ze zelf gaan rotten. En toen kwam een beetje het idee van, misschien zit er een kringloop in die stikstof. Die stikstofkringloop is ontzettend belangrijk voor de landbouw. Dus het uitscheiden werd wel duidelijk. Maar in 1880 werd pas ontdekt hoe planten dat nou opnemen. Dus dat het microben zijn in de wortels van planten die de stikstof die uit bijvoorbeeld uit het regenwater en via die mest en zo de grond ingaat, die dat kunnen omzetten naar de reactieve vorm van stikstof die uiteindelijk zij als bouwstof gebruiken. Dat zijn echt wel scheikundige ontdekkingen.
Ja, dus de samenwerking tussen plantenwortels en bacteriën dan.
Ja.
Bacteriën kunnen die stikstof zoals die in de lucht zit, die N2, daar kunnen wij ook niks mee. Dus dat moet omgezet worden in een vorm waar je iets mee kunt. En er zijn bacteriën die daar een trucje voor hebben verzonnen. Met een bepaald enzym. En die kunnen dat N2 dus openbreken. Ik bedoel, die twee N'tjes die houden elkaar heel stevig vast. Maar...
Ja, die dubbele N-atomen waar Laura het net over had.
Ja, precies. En die kunnen die twee N'tjes los van elkaar wrikken. En die kunnen dan die N in een verbinding met waterstof of zuurstof beschikbaar maken. Dan kan de plant wel dat stikstof opnemen en zo dat stikstof verwerken in eiwitten, DNA. En vervolgens eten dieren weer planten. Wij eten ook planten, wij eten dieren. Zo komen wij ook aan onze stikstof.
Het is wel grappig. Aan onze beschikbare stikstof. Ja. We ademen het de hele tijd in, maar daar precies kunnen we dus niks mee.
Ja. Ja.
Want stikstof, we kennen het nu dus uit de lucht, waar het als N2, twee stikstofatomen aan elkaar, dat is bijvoorbeeld opgelost in regenwater, komt dat bij die wortels van de planten terecht. In mest zit stikstof in een andere vorm. En in die experimenten begin 19e eeuw hebben ze al die gewassen blootgesteld aan verschillende vormen van stikstof. En ook toen is eigenlijk pas vastgesteld dat planten in staat zijn om stikstof uit zowel mest, waar bijvoorbeeld ook ammoniak in voorkomt, als uit regenwater, waar die N2 in zit opgelost, om het uit verschillende bronnen op te nemen. Dat is eigenlijk toen in experimenten aangetoond.
En ammoniak is, even in mijn geheugen graven, een NH-verbinding.
Ja.
NH3.
Nee, ik was even afgeleid, omdat elke keer als je het woordje N gebruikt, EN, hoor ik nu ook N erin. Maar je hebt dus NH, dus stikstof-waterstofcombinaties, en O dan, stikstof-zuurstofcombinaties. Dat zijn de enige beschikbare vormen waarin planten er iets aan hebben.
Ja.
Waarin mensen er iets aan hebben of er hinder van ondervinden.
Of dat ook, ja.
Ja, dus... en misschien is het nog goed om even te vertellen, want dat ze dit konden, dat was natuurlijk een inzicht waarmee we vervolgens daaraan aan konden priegelen om het ook beter te maken. Hè? Want dat is wat die boeren toen al zagen, dat mest zorgt voor betere groei van de gewassen.
Het verband tussen bemesting en snellere plantengroei, dat begrepen ze toen nog niet, maar... Er werd wel een verband gelegd tussen het een en het ander.
Ja, ja. Ja, precies. Dat begrip dat kwam dus in de jaren 30 van de 19e eeuw pas. Dus toen werd gezien van, meststof waar meer stikstof in zit, daarop doen de gewassen het beter dan mest waar minder stikstof in zit. Dus dat het stikstof was dat daarvoor zorgde, dat dateert van ongeveer toen. En daar spoelen we even heel gauw door naar het begin van de 20e eeuw. Want dat was eigenlijk het moment waarop de processen werden ontdekt. Ook echt weer super scheikundig. Maar die hebben ervoor gezorgd dat die hele kunstmestproductie op gang is gekomen. En ja, waardoor we eigenlijk wel de groeiende wereldbevolking hebben kunnen blijven voeden. Want alleen die dieren op het land, dat was op een gegeven moment niet meer genoeg om genoeg gewas te laten groeien. Dus het inzicht in hoe we dan vervolgens zelf nuttige stikstofverbindingen kunnen maken, bijvoorbeeld in de vorm van ammoniak, dat dateert van begin 20e eeuw.
Ja.
In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, het werd er heel erg eigenlijk naar munitie gezocht, waar ook ammoniak een grote rol in speelt in explosieven. En dat was de drijfveer achter het onderzoek om ammoniak te kunnen maken.
En dat was dus eigenlijk, die kunstmest was een bijvangst, kun je zeggen, van het zoeken naar explosieven.
Ja.
Ja, inderdaad. En nog iets over die explosieven, dat is denk ik wel grappig. Want Duitsland was voor zijn munitie heel erg afhankelijk van Chili, van de import van guano, anders gezegd pinguïnenpoep. Dat is rijk aan stikstof, weer in een andere vorm die niet in andere poep zit. Dus zij importeerden heel veel van die guano specifiek uit Chili. En zij zagen al aan het begin van de Eerste Wereldoorlog dat zij zo afhankelijk waren van Chili, dat zij besloten van we moeten een andere bron van salpeter of van ammoniak, welke vorm dan ook, zien te verzinnen. En daar...
Ja, dat dreef die.
Dat dreef die, want Fritz Haber had dat proces al ontwikkeld.
Ja.
En vervolgens is BASF, het Duitse chemiebedrijf, daarmee verder gegaan. En Karl Bosch heeft dat vervolgens...
Tot een bruikbaar proces
dus,
gemaakt.
Ja.
Ja, dus die Fritz Haber en Karl Bosch zijn eigenlijk de grondleggers van de kunstmest.
Ja.
Ja.
Ja, ze hebben een synthetische manier gevonden om ammoniak te maken. Dus daar komt helemaal geen poep aan aan
nee,
te
dus
pas.
Zij vonden een manier om die N2 uit de lucht te halen, te combineren met waterstof onder hele hoge druk en bij hoge temperatuur en met een goedkope katalysator.
IJzer.
Ja. IJzer. Inderdaad.
Nou moet ik er wel bij vertellen dat rond de Eerste Wereldoorlog, daar in die tijd is dit bedacht en vastgelegd.
Haber verzon het. Hij ontwikkelde het samen met zijn assistent in 1908 of 9.
8
zeg je. Ja. Vervolgens kreeg hij daar een paar jaar later de Nobelprijs al voor.
Ja.
En Karl Bosch heeft het vervolgens ergens aan het begin van de Eerste Wereldoorlog tot een industrieel proces gemaakt.
Ja, maar ik wil graag nog een beetje qua perspectief nog wel nuttig. Het was niet meteen dat dit groots werd ingezet als kunstmest.
Nee, precies.
Pas in de jaren 50, toen kwam het een beetje op gang. En toen is er 5 miljoen ton aan ammoniak geproduceerd, waarvoor een deel maar voor de kunstmest was. En nu, in 2020, is er meer dan 200 miljoen ton geproduceerd, wat voor het grootste deel wel allemaal voor kunstmest is. Dus die kunstmestproductie is keihard omhoog gegaan, eigenlijk dus pas na de Tweede Wereldoorlog, ver na de ontdekking ervan.
Zo, en waarom is nou juist die stikstof zo belangrijk? Hè? Want het komt dus van nature ook voor in de lucht. Planten die kunnen het samen met bacteriën toch wel omzetten tot wat bruikbare stoffen. Maar waarom wil je dan nog zo graag stikstof toevoegen?
Nou ja, omdat we niet genoeg hadden.
Omdat de wereldbevolking groeit en die moet van voedsel voorzien worden. En dat is een...
En er is een soort natuurlijk tekort dan...
Precies. Aan die guano. Je hebt niet eindeloos veel guano. Je hebt niet eindeloos veel andere natuurlijke bronnen, zal ik maar zeggen. Die waren eindig.
Ja, eigenlijk, want dat vind ik dan wel... En dan gaan we misschien al een klein beetje richting waarom we nu in de crisis zitten. Maar er was een hele mooie kringloop, de stikstofkringloop. En wij zijn hier op synthetische manieren extra stikstof aan gaan toevoegen.
Dus we hebben die kringloop beïnvloed op die manier.
Ja, we werden op een gegeven moment... De mens is beter geworden in het introduceren van stikstof in de landbouw dan op de natuurlijke weg al ging. Ja.
Ja, en dan krijg je weer de vraag, daarom, zijn we ook zo goed in het afbreken van stikstof?
Nou, dat...
In ieder geval kunnen we daardoor de 8 miljard mensen aantikken.
Ja, 15 november.
We zaten op iets van 1 miljard. En door die kunstmesttoepassing en de versnelling van gewasgroei konden we veel meer mensen voeden.
Hey, maar
en
er zijn,
hoe je daar tegenaan kijkt. Ja,
ja hey, maar stikstof, ja, dat zit natuurlijk in... We hebben het nu heel erg over de landbouw, waar het een enorm verschil heeft gemaakt. Maar het zit in nog veel meer.
Waar moet ik aan denken? Ja, we hadden dat vloeibare vrattenspul dan al. Maar
ja, bijvoorbeeld. Maar ook bij brandbestrijding, stikstof, het feit dat het zo goed verstikt, is het een goed middel om brand mee te bestrijden.
Ja, dus brandblusschuim bijvoorbeeld, moet je dan aan denken. Ja. Oh ja, en panties
nylon,
ook?
Medicijnen is vaak stikstof voor nodig. Maar dat stik inderdaad, dat vervelende muizenexperiment, voedselpreservering, er worden in verpakkingen vaak dat N2, die stikstof gedaan, want dat verdrinkt zuurstof, waardoor voedsel minder snel bederft.
Oh, dus om verrotting te voorkomen, dan... Dus
er zijn allerlei nuttige toepassingen van stikstof.
Ja. Ja,
maar als ik het zo hoor, dan hebben we plantengroeimiddel. We hebben wrattenverwijderaar, we hebben...
Al het leven.
Al het leven, bedankt stikstof. Pentimaker, brandbestrijder, medicijnen, voedsel conserveren. Het klinkt tot nu toe als een lofzang op stikstof. Ja, niet die bommen dan, maar verder allemaal wel positief.
Zeker.
Ja.
Maar waar is het dan eigenlijk fout gegaan? Waar kwam het kantelpunt dat we stikstof niet langer op het schild hebben gehesen, maar het meer als boeman zijn gaan zien?
Nou ja, het boemankant krijgt natuurlijk nu meer nadruk. Ik denk dat ondertussen iedereen blij is dat er goed brandblusschuim is. Mijn moeder zegt altijd, te is nooit goed. Dat is een algemene levensles die op alles van toepassing is.
Behalve in tevreden.
Ja, inderdaad, dat zegt ze er ook altijd bij.
Die van mij ook, ja.
Maar in ieder geval, ja, dat lijkt mij hier ook. Ik had dus die ammoniakproductie ten behoefte van de kunstmest opgezocht. Dat zijn zulke gigantische getallen. Allemaal bovenop de natuurlijke stikstofkringloop. Ja, er zijn nog wel wat andere nare bronnen van stikstof. Ja, het is gewoon een beetje doorgeslagen.
Kunstmest is voor ons heel betaalbaar. Dus je dient daar heel veel van toe. De plant neemt maar een deel op. En dan ontstaat er dus een overschot in de bodem. En daar gebeurt van alles mee.
Maar niet wat we willen. Ja.
Niet wat we willen. Ten nadele dus voor de natuur, maar ook voor onszelf.
En het gaat nu in de politiek, in het nieuws natuurlijk heel vaak over de landbouw als stikstofproducent. Maar Laura, jij noemde in het begin ook al even je auto. Het verkeer, dat lijkt me de duidelijke andere grote stikstofproducent.
Ja, verkeer en industrie. En dan heb je het dus over verschillende stikstofverbindingen weer. Landbouw is met name ammoniakuitstoot, NH3. Verkeer en industrie is weer een andere stikstofverbinding. Dat noemen ze NOx. En die X die kun je invullen als een 1 en een, of een 2. NO of NO2. En dat komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. En dat zijn de twee grote bronnen voor stikstof. Het stikstofprobleem.
En kun je nog zeggen van ofwel die NOx ofwel die NH3 is schadelijker? Of?
Het aandeel uit de landbouw is groter, maar als ze in overvloed zijn, zijn ze allebei schadelijk. Dus dat zijn de twee in dit geval probleemveroorzakers. Maar we noemen het nu een crisis. Dat komt eigenlijk door de uitspraak van de Raad van State medio 2019. Dat heeft een totaal nieuwe werkelijkheid gecreëerd, want eigenlijk was de uitstoot van die stikstofoxide en ammoniak eind jaren 80 veel groter. Toen was het probleem eigenlijk ook groter.
Maar het werd geen crisis genoemd.
Maar het werd geen crisis genoemd. Dat heeft te maken met die uitspraak van de Raad van State.
Want die uitspraak van de Raad van State, help me even herinneren, dat ging over de beschermde natuurgebieden specifiek.
Precies, dus Europa heeft de lidstaten opgedragen om beschermde natuurgebieden aan te wijzen en daar gelden bepaalde regels voor. Een van die regels is, er moet een goede staat van instandhouding zijn. En die goede staat, dat kun je dan aflezen aan een aantal dingen. Is er voldoende water? Maar ook, hoeveel stikstof daalt er op zo'n natuurgebied neer? En voorheen, voor die uitspraak, wisten we ook al dat te veel stikstof schadelijk is voor de natuur. Maar werd er nog een beetje omheen gefietst. Door die uitspraak van de Raad van State mag er in de gebieden waar sowieso al te veel stikstof op neerslaat, mag er helemaal niks, geen extra stikstof meer bij. Elke nieuwe economische activiteit die ook maar een beetje extra stikstof in die beschermde natuurgebieden brengt, krijgt geen vergunning. Die kan dus niet doorgaan. Vandaar dus al die bouwprogramma's die stil kwamen te vallen. Allerlei wegen aanleg die stil kwam te vallen.
Ja, want je mag, het maakt niet uit hoeveel schoner de auto's zijn geworden of hoeveel minder kunstmest we zijn gaan gebruiken ten opzichte van de jaren 80. Maar er is nu gewoon een grens gesteld.
Precies.
En daar mogen we niet overheen.
Dus inderdaad, vergeleken met eind jaren 80 is het verkeer al flink schoner geworden. Is die uitstoot van stikstofoxides flink afgenomen. De landbouw heeft ook al heel veel gedaan in het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Maar de uitspraak van de Raad van State heeft gewoon een nieuwe werkelijkheid gecreëerd.
Maar waarom? We hebben aan het begin zeggen we, boeren waren blij met stikstof juist omwille van de plantengroei. En tegelijkertijd zijn het ook de beschermde natuurgebieden die er last van hebben. Dus waarom is stikstof dan zo'n probleem voor de natuur?
Nou, de planten die in de natuurgebieden staan, dat zijn niet per se planten die hard moeten groeien om als voedsel voor ons te dienen. Daar zitten planten bij bijvoorbeeld die gewend zijn aan hele kleine beetjes stikstof. Die als die te veel stikstof krijgen, dan worden ze overwoekerd door andere soorten die bijvoorbeeld wel overweg kunnen met heel veel stikstof. En dat zie je gebeuren. Brandnetels, bramen, op de hei woekert het pijpenstrootje, een soort gras. Dus die kunnen heel goed gebruik maken van een overschot aan stikstof. Kijk, die stikstof die komt dan via het verkeer en de landbouw in de lucht en verspreidt zich door de lucht en daalt weer neer. Ammoniak doet dat sneller. Die daalt dichter bij de bron neer dan stikstofoxides, omdat ammoniak makkelijker oplost in water en dus bijvoorbeeld sneller uitregent. Maar ook de luchtvochtigheid zorgt ervoor dat ammoniak dichter bij de bron neerdaalt. Dus dat komt op die natuurgebiedjes terecht. En die extra stikstof, die doet eigenlijk daar hetzelfde als wat het op de akker doet. Het stimuleert plantengroei, maar bevoordeelt daar bepaalde planten bij.
Mijn lieve heitje staat helemaal vol met bramen.
Krijg je dan.
Ja, sinds het hier voortdurend over gaat, valt me dat enorm op.
Dus je kunt zeggen van een deel van de wilde natuur ondervindt er gewoon nadeel van dat de stikstoflievende planten het overnemen.
Ja, ja precies. Dus de stikstoflievende planten die woekeren en die verdringen allerlei soorten die minder goed overweg kunnen met zo heel veel stikstof. En dat heeft dan ook weer, als er sommige planten verdwijnen, dan verdwijnen er ook dieren, vlinders bijvoorbeeld, die van zo'n plant afhankelijk zijn.
Ja, dus je kunt het direct koppelen ook weer aan een biodiversiteitscrisis in die zin.
Ja, inderdaad. En dat is dan wat ze noemen het vermestingsprobleem. Dus extra mest in de natuurgebieden zorgt voor de snelle groei van een heel beperkt aantal soorten planten. Er is nog een ander probleem en dat heet het verzuringsprobleem. En dat wil zeggen dat er na een aantal stappen extra zuur in de bodem ontstaat. Normaal veel bodems die wat kalk bevatten bijvoorbeeld, die hebben nog wel een soort bufferend vermogen. Maar dat kalk dat wordt dan afgebroken en verdwijnt langzaam. En op een gegeven moment gaat die pH heel sterk omlaag, ontstaat er heel veel zuur. En dat heeft weer tot gevolg.
Ook dankzij het stikstof.
Dankzij het stikstof.
Ja, precies.
Precies. En dat heeft weer tot gevolg dat er allerlei mineralen zoals calcium en kalium uit de grond spoelen. En dat zijn weer stoffen die planten juist weer nodig hebben. Die verdwijnen. Dus er is heel veel stikstof en heel weinig van die mineralen.
En dan zou je eigenlijk een soort calciumkunstmest weer moeten uitvinden om de planten toch een beetje op te krikken.
Dat wordt nu geprobeerd bijvoorbeeld door steenmeel te vergruizen en uit te strooien. Maar goed, dat is nog aan het begin en ik geloof dat de resultaten daar niet eenduidig zijn.
Maar al het ingrijpen en sleutelen aan die kringloop, die komt van de regen in de drup.
Ja.
De wens om gewassen sneller te laten groeien, die heeft nu de overhand genomen, waardoor we ineens een cascade aan allerlei andere problemen hebben. Je hebt ook nog niet het zwemwater, is ook nog een goede
precies,
om te noemen.
Ja.
Wat gebeurt er in het zwemwater dan?
Nou, ook blauwalg gaat lekker groeien op meer stikstof.
Oh ja, dus algen zijn net als brandnetels dan dol op stikstof.
Ja, precies.
Ja.
Dus die algen die groeien, daardoor dringt er minder licht door onder in de sloten en in de rivieren. Dus daar sterven de planten die daar leven.
Ja, dus het gaat heel de tijd nu over die, of niet nu hier, maar in de wereld buiten deze podcaststudio. Het gaat heel vaak over die Natura 2000 gebieden. Maar de problemen door dit overschot aan stikstof, die spelen op een veel breder vlak dan alleen maar die dingen eigenlijk die in die uitspraak van de Raad van State een rol speelt. Dus,
maar omdat het de Natura 2000 gebieden, daar gaat het over, omdat die juridisch beschermd zijn door Brusselse regelgeving. Maar in principe geldt dit voor alle natuur eigenlijk.
Ja.
En dan hebben we het alleen over natuur, maar de mens zelf heeft er op een andere manier ook last van. Want
bij het zwemmen dus?
Bij het zwemmen inderdaad. Dat overschot aan stikstof in de bodem, dat spoelt dus uit naar de sloten, verder naar de rivieren. Maar ook naar het grondwater in de vorm van nitraat, NO3-.
Weer die N, hè?
En dat kan weer omgezet worden in nitriet, wat giftig is voor de mens. Met name voor kinderen kan dat nadelige gevolgen hebben.
En dat komt dan via gewassen,
drinkwater.
Ja, zou dat nou, de drinkwaterbedrijven zorgen wel dat ze onder de geldende norm blijven door het bij te mengen met goed water, zal ik maar zeggen. Maar dat is bij drinkwaterwinning, kan dat dus een probleem zijn. En de stikstofoxides uit verkeer en industrie en de ammoniak uit landbouw samen dragen ook nog bij aan het fijnstofprobleem.
Ja, wat voor onze luchtwegen.
Voor de luchtwegen wil je. En de schade, de geraamde schade, waar wel eens aan gerekend is, is die schade, gezondheidsschade van de mens, is de grootste kostenpost. Maar goed, het is heel moeilijk om schade aan de natuur.
Ja, dat vind ik altijd een oneerlijke. Inderdaad, schade aan de natuur, kun je niet berekenen.
Ja. Voor Laura's heideplant.
Ja, inderdaad. Als dat mijn heideplant.
Is er ook een grote kostenpost. Maar we hebben het nu dan over de natuur. We hebben het over de menselijke gezondheid. Maar ik meen me ook te herinneren dat lachgas en N2O ook bijdraagt aan klimaatverandering.
Dus vannacht zo een, ja.
Is de stikstofcrisis dan ook tegelijkertijd een klimaatcrisis?
Nou, het maakt geen deel uit van die stikstofcrisis. De stikstofcrisis heeft dus echt door die uitspraak nogmaals van de Raad van State te maken met de Natura 2000 gebieden en de overvloed aan stikstof die daarop neerdaalt.
Maar dat is dus iets anders dan klimaatproblemen in de zin van de opwarming van de aarde. Dat heeft niet per se met stikstof te maken. Ja, klein beetje door die lachgas, maar dat zijn wel echt twee verschillende problemen. Ja. Soms worden die wel door elkaar gehaald inderdaad als die overgaat.
Maar goed, maar alsnog, dan gaan we koolstoffen terecht wijzen als we het over het klimaatprobleem gaan hebben.
Ja, en kunnen we ook op het schild hijsen. Dus misschien leuk om het daar binnenkort eens over te hebben. Maar ik moet zeggen dat ik de eerste helft van deze podcast tot nu toe wel leuker vond.
Nou, dan laten we dan nu gauw over mogelijke oplossingen hebben. Ja, want ja, ja. Laura, jij zei eerder al van we voegen ontzettend veel toe aan de kringloop nu als mensen. Dus als ik het nu zo begrijp, ook vanuit die regelgeving, is dat de meest voor de hand liggende oplossing om minder stikstof te gaan toevoegen. En we kunnen in het nieuws volgen wat voor emoties dat oproept.
Ja,
vooral minder vee. Maar ja, het huidige stikstofcrisis kun je ook veranderen door de boerenbedrijven te verplaatsen en niet naast die Natura 2000 plekken te zetten. Maar ja, daarmee los je dus daar gaat het nu ook vaak over, hè? Maar daar los je dus de papieren werkelijkheid mee op. En al die andere dingen die we net hebben genoemd, die worden daar niet per se mee opgelost.
Nee, dus de gezondheidskwestie, die speelt dan nog steeds.
Bijvoorbeeld. Ja, en ook de niet-Natura 2000 natuur die ook schade ondervindt. Maar er zijn wel creatievere dingen om ook nog te doen, toch? Jij noemde laatst iets over poep en plas scheiden.
Ja, precies. Ja, want de combinatie van, ik geloof, de meeste stikstof zit in plas en in de poep zitten juist de bacteriën die dan die stikstofverbinding weer om kunnen zetten in ammoniak, wat vanuit de landbouw dus een belangrijke bron is. Nou ja, als je de poep en de plas beter weet te scheiden, dan ben je al een heel eind.
Hoe moet ik me dat nou voorstellen? In die stal, zie je daar?
Je moet de koeien trainen.
Ja, grote boodschap
plek
hier,
Ja. Wat je kunt doen is, er zijn al systemen dat de plas via een gootje wordt opgevangen in een apart reservoir. En er rijdt dan af en toe een machientje rond, volgens mij, die de poep opveegt of zo. Of je hebt ook allerlei varianten daarop, volgens mij. Maar je kunt ook het voer aanpassen, want in het voer zit ook eigenlijk te veel stikstof. Want de koeien en de varkens en de kippen die nemen lang niet alle stikstof op die in het voer zit.
Scheiden alles weer uit.
Die scheiden dan weer
scheiden alles uit.
Niet alles, die scheiden we veel uit. Dus je zou het voer kunnen aanpassen. Waarnaar wordt gekeken is ook, Kun je het mest met water verdunnen? Dat schijnt te helpen. Kun je er zuur bij doen? Dat schijnt te helpen.
Ah, dus er wordt wel goed veel onderzoek gedaan naar andere oplossingen dan alleen maar verplaatsen van
meer,
het probleem.
Meer weidegang van de, met name, want koeien zijn in dit probleem wel van het vee, leveren de koeien de grootste bijdrage. Dus kun je de koeien vaker de wei in?
Ja, dat wordt allemaal vooral in de landbouw gezocht. Tegelijkertijd wordt het
natuurlijk... Nee, niet alleen. Want ik bedoel, het verkeer, maar dat is Europese regelgeving. Het verkeer wordt de komende 10, 20 jaar wel veel schoner. Ik bedoel, er komt op een gegeven moment een verbod op de verkoop van dieselauto's. Op een bepaald moment mogen er alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden. Dus
ja, dat is natuurlijk gedreven door een wens om minder CO2 uit te stoten.
Precies,
maar
dat is meer een klimaat.
Het bijeffect is ook een fijne.
En waarom gaat het eigenlijk, als we het nu over die mooie oplossingen zoals dat poep en plas scheiden hebben, waarom gaat het daar in de politiek nog relatief weinig over? Dus in plaats van minder stikstof toevoegen, ook het beter leren het op een goede manier af te breken misschien?
Ja, nou, er komt wel extra geld beschikbaar voor. Er wordt nu wel meer naar gekeken. Maar voorheen was het natuurlijk, wat we al eerder noemden, het was wel een probleem, maar het was geen acuut probleem. Dus door die uitspraak van de Raad van State is heel veel op slot komen te staan. En nu zijn alle staten op rood. Dus dat gaat meer geld naar innovatieve oplossingen.
Maar het is nog niet af, begrijp ik hieruit.
Het is nog lang niet af.
Aan bedacht, maar nog niet. Dat kan niet morgen implementeren. Dus er wordt,
nee, precies. En je kunt in het lab wel mooie dingen uitvinden. Maar hoe pakt dat uit in de weerbarstige praktijk?
Ja, want dat hoor je ook over het wassen en filteren van de stikstofuitstoot.
Precies, dus in die varkens- en kippenstallen, de luchtwassers, die blijken dan minder goed te werken dan in het lab bestudeerd. De emissiearme stallen waar koeien staan, die blijken toch meer uit te stoten dan in het lab was bestudeerd. De vraag is ook, kun je met al die technologische oplossingen, hoe ver kun je daarmee komen? Of komen we er niet aan onderuit om toch wat minder vee te houden in Nederland? Want ja, we zijn het meest veedichte land, in ieder geval in Europa.
Ja, want helemaal in het begin ging het over, we willen meer stikstofverbindingen, we willen meer mest. Ja. Maar in Nederland hebben we te veel mest.
Ja, want we hebben zo gigantisch veel vee en al dat mest van die dieren. Ja,
kunnen we niet in een mesthandel, internationale mesthandel, beginnen?
Dat gebeurt al. En er zijn ook plannen om bijvoorbeeld hele grote mestverwerkingsfabrieken op te gaan zetten. Maar wie betaalt dat? En vervolgens heb je dan wel misschien het stikstofprobleem opgelost. Maar aan het vee zitten ook nog andere problemen.
Nou.
Koeien stoten ook methaan uit, bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk, sommige mensen zeggen dat het inkrimpen van de veestapel onontkoombaar is in Nederland.
Maar we begonnen heel vrolijk met deze podcast. Het is geleidelijk zijn we ook steeds meer de problemen toch weer tegemoet gegaan. Maar ik wil stikstof in die zin... even een eerlijke kans geven, dus dat we een soort eindbalans opmaken. Van moeten we alsnog blij zijn met stikstof? Of is die gewoon helemaal in het verdomhoekje verdwenen? Wat denken jullie?
Nou ja, zonder stikstof geen leven.
Ja.
Dat is de tragiek.
100% zuurstof, atmosfeer overleven we ook niet.
Nee, maar dat is ook de tragiek van dit. Ik vind dat we niet moeten vergeten hoe belangrijk stikstof voor het leven en voor alles wat we om ons heen zien, hoe belangrijk stikstof daarvoor is. Dus we moeten het weer gaan waarderen. Ja, geniet met mate, zou ik willen zeggen.
Ja, er zit ook weer die te in. Ja. Hè? Ja, nou, te is nooit goed. Die boodschap onthouden we. Maar ik was wel heel tevreden dat jullie hier waren. Dank jullie wel voor jullie mooie, duidelijke verhalen, Laura en Marcel. Dank ook Julia Vier voor de productie van deze podcast. En bedankt voor het Dudok-kwartet. Ik hoor nu overal opeens te in, maar goed. Bedankt voor het Dudok-kwartet voor de altijd stemmige eindtune. En mocht je na deze aflevering nou nog geen stikstofoverschot hebben, dan hebben we komend weekend in de wetenschapsbijlage ook een speciale stikstofspecial. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!